En het moeilijke is, en wat onze opdracht en uitdaging is, is eigenlijk om in het midden te gaan kijken van, ja, zo'n pleger, die heeft een grove fout gemaakt. Maar ondanks dat is het nog steeds een mens met zijn kwetsbaarheden, met zijn goede kanten en zijn slechte kanten. En daar moet je naartoe. En dat is veel moeilijker.
Ik ben Sandra Eigenman en ik werk bij de afdeling communicatie van de forensische zorgspecialisten. Als persverlichter hoor ik veel verhalen van collega's over hun werk. Maar natuurlijk wordt er ook heel veel geschreven over het werken in de forensische zorg. Wij leveren een bijdrage aan het veiliger maken van de samenleving. Maar hoe doen we dat dan? Seksueel grensoverschrijdend gedrag is iets wat behandeld kan worden bij de WAAG. Niet alleen plegers, maar ook de omgeving wordt erin meegenomen. In de afgelopen periode speelde dit onderwerp erg in de maatschappij, onder andere door de aflevering van Boos over The Voice. Met Jolande Verbeek praat ik over de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de begeleiding van hun omgeving. Ik zit vandaag bij de WAAG in Den Haag bij Jolande Verbeek.
Hallo.
Jolande, wat doe jij bij de WAAG?
Ik werk hier als behandelaar. Ik ben psychotherapeut en gezinstherapeut. En ik werk bij de zorglijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus ik werk vooral met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook met hun familie. En ik werk ook veel bij gezinnen waarin onveiligheid een rol speelt.
Ik weet dat je in werk familiegroepen begeleidt. Wat houdt dat eigenlijk in?
De familiegroep, die wordt ook wel de lotgenotengroep genoemd. Dat is een groep die opgezet is eigenlijk voor de familieleden van plegers van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook bijvoorbeeld kinderporno downloaden zijn. Omdat we merkten dat partners of andere familieleden heel veel last daarvan hebben als daar iemand in hun omgeving seksueel over grens is gegaan. Mm-hmm. En daar is eigenlijk, of daar was voorheen, nauwelijks aandacht voor.
En als je het nog even terug hebt, zijn plegers van seksueel misbruik.
Ja.
Waar denken we dan aan?
Nou, dat kan heel verschillend zijn. Hè? Dat kan, wat ik net zei, kinderporno downloaden zijn. Maar dat kan ook zijn seksueel misbruik van een minderjarige. Dat een kind echt fysiek seksueel misbruikt is.
Ja, ik kan me voorstellen, hè, als iemand zo'n delict pleegt, dan wordt het ontdekt door de politie of anders. Ja. Want hoe komen deze familieleden op het idee om dan juist bij de WAAG
Dat gaat eigenlijk op verschillende manieren. Plegers komen hier zowel via de politie als eigenlijk vrijwillig. Hè, omdat het in de familie bijvoorbeeld ontdekt is. En mensen denken, nou, we willen niet naar de politie, maar we willen wel hulp hebben. Dus ze kunnen ook vrijwillig komen. Dan komt natuurlijk in eerste instantie moet er hulp komen voor het slachtoffer. Dat staat buiten kijf. Maar dan moet er ook hulp komen voor de pleger. Want die moet eigenlijk gaan ontdekken, hoe ben ik nou zo ver gekomen en zorgen dat het nooit meer gebeurt. En dan zullen wij ook de partner daarbij uitnodigen. Want wij willen informatie van die partner hebben over de pleger. Maar we willen ook informatie geven natuurlijk over behandeling. En in die gesprekken merkten we wel dat deze partners natuurlijk daar, hun leven stond ook op zijn kop.
Mm-hmm. Ja.
Want zij wisten eigenlijk niet wat er gebeurde in de meeste gevallen. En worden daar soms ook wel op aangekeken door de buitenwereld. Snappen niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Dus partners, maar ook andere familieleden raken enorm in de knoop van zoiets. Dus ze kunnen bekomen eigenlijk omdat de pleger hier aangemeld is en omdat wij ze zien.
Maar dan draait het met name om de daderbehandeling of de plegerbehandeling.
En daarnaast kunnen we dan deze partners of andere familieleden aanmelden voor de familiegroep. Mm-hmm. Maar het kan ook dat familieleden zich aangemeld hebben, bijvoorbeeld via Stop It Now. Dat zij hebben gehoord van deze groep en dat ze bellen naar Stop It Now omdat ze zorgen hebben, bijvoorbeeld over een partner. Maar het kan ook zijn over een broer of over een zoon of over een neef of over een nicht. Het kan natuurlijk ook om vrouwen gaan. En dat zij bellen van, ik ben bezorgd daarover, wat moet ik doen? Maar ik zit daar ook zelf mee in de knoei.
Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hè? Van, je worstelt met die gevoelens. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om over dit onderwerp privé te praten. Maar dan vul ik het in. Je wordt er waarschijnlijk ook op aangekeken wat je partner, broer of zus heeft gedaan.
Klopt.
Wat gebeurt er dan hier bij zo'n familiegroep?
Nou, wat we doen in de familiegroep is, we gaan in eerste instantie vooral kijken waar liggen de vragen van deze meestal vrouwen, en maar ook mannen die komen. En wat we elke keer weer merken is dat de vraag in eerste instantie is dat ze er eens over willen praten zonder volledig veroordeeld te worden. Want dat is wat ze tegenkomen in hun omgeving. Dat zij erop aangekeken worden, veroordeeld worden, dat ze nog bijvoorbeeld contact hebben met de pleger. Dus wij willen ze vooral horen waar ze tegenaan lopen. En mensen lopen tegen heel veel dingen aan. Want het gaat om contacten met anderen, maar het gaat bijvoorbeeld ook om hun werk. We hebben wel vrouwen meegemaakt wiens man bijvoorbeeld kinderporno gedownload had. En zij werkte op de kinderopvang en werd daar ontslagen. Terwijl zij daar natuurlijk helemaal niks van wist en helemaal buiten stond. Dus wij luisteren naar die verhalen, we proberen het daarover te hebben met ze, maar we leggen ook dingen uit. Want mensen begrijpen ook niet, hoe komt iemand nou tot het downloaden van kinderporno of tot het misbruiken van een kind? Dus daar leggen we ook dingen over uit. Wat kan daar nou een rol spelen? En hoe kan iemand komen tot seksueel misbruik? Is die dan altijd een pedoseksueel of hoeft dat niet? Kunnen er ook andere dingen spelen? Nou, daar hebben we het eigenlijk over.
Moet ik maar bij die groep voorstellen dat er dan verschillende mensen bij elkaar zitten?
In de groep zitten meestal zo rond de 5 mensen bij elkaar. We proberen dat wel een beetje te matchen. Bijvoorbeeld als het alleen partners zijn en 1 zus of 1 broer. Dan kijken we van nou, is dat wel handig om dat op die manier te doen? Of we proberen ook het seksueel grensoverschrijdend gedrag waar mensen mee te maken hebben. Dat een beetje matcht toch? En soms lukt dat niet helemaal. En dan merken we toch in de praktijk dat mensen eigenlijk tegen dezelfde dingen aanlopen.
Ja, dus eigenlijk dus maakt het niet uit wat hun dader heeft gedaan.
Uiteindelijk
impact is hetzelfde.
De impact is vaak even groot, omdat mensen gewoon helemaal niet begrijpen wat er gebeurt. En omdat ze er zo op aangekeken worden. Dus er komen ongeveer 5 mensen. We doen dat met 2 begeleiders. Dat is meestal een behandelaar van de Waag en een contactpersoon. En dat is meestal een psycholoog van Stop It Now. We komen dan zo'n 5 keer bij elkaar. Dan kijken we vooral waar liggen de vragen van mensen, maar ook, nou, er zijn een aantal thema's die bijna altijd aan bod komen.
En dan hebben we het over?
Dan hebben we het over, hoe vind je steun? Met wie kan je daarover praten? Hoe komt iemand tot seksueel misbruik? Of wat zijn de functies van het downloaden van kinderporno? Maar we hebben het ook over seksualiteit. Weet je, wat voor impact heeft het op jouw leven? En dat is heel breed. Maar bijvoorbeeld ook op eigen seksualiteit kan het ook een enorme impact hebben. Omdat mensen daar onzeker over kunnen gaan worden.
Ja.
Van, oh jee, ik heb een zoon die zoiets gedaan hebben. Zal ik nou ook rare seksuele gevoelens hebben of zo? Of, nou ja, mensen raken daar enorm van in de knoop. Dus we kaarten dat wel echt specifiek ook aan. Van, hoe werkt dat bij jou? Wil je het daarover hebben? Heb je daar vragen over? En we zullen ook zeker uitleggen van, nou, hoe herken je nou risicosignalen? Mm-hmm. Want dat vinden mensen ook vaak zo erg dat ze niets gezien hebben. Hoe kan het nou dat ik niks gezien heb terwijl het in mijn huis gebeurde? Nou, daar proberen we het ook over te hebben. Wat zijn risicosignalen? En ook vooral, hoe kan je nou goede afspraken maken om te zorgen dat het niet meer gebeurt?
Ja, aan wat voor afspraak kun je dan denken? Stel, jouw partner heeft kinderporno gedownload. Nou, wat zijn dan een paar van die basisafspraken die je zou kunnen maken?
Nou, we geven daar dan ook voorbeelden van. Eigenlijk ga je dan afspraken maken die, want het is vaak lastig, hè? Een pleger zegt dan vaak, maar ik doe het nooit meer. Ik zal het wel uit mijn hoofd laten naar wat er nu allemaal gebeurd is. En wij zijn dan ook vaak geneigd, zeker als we iemand goed kennen en heel aardig vinden, om hem te geloven. En toch is het goed om dan heel concrete afspraken te maken over computergebruik. Bijvoorbeeld, de computer staat in de woonkamer en is voor iedereen toegankelijk. Er zit geen wachtwoord op. Of in sommige gevallen kun je een filter erop zetten. En dan is dat natuurlijk ook heel belangrijk om dat zowel met zo'n familielid of partner als met de pleger te bespreken. Want die pleger moet het daarmee eens zijn en die moet dat ook willen. En de meesten willen dat ook wel, want ze willen eigenlijk laten zien, ja, ik ben te vertrouwen, kijk maar. En dat leggen we dan ook vaak wel uit aan bijvoorbeeld partners van, dat is geen nare controle, maar doe het gewoon. Kijk gewoon. Want dat maakt ook dat je weer vertrouwen kan krijgen. En dat je jezelf gerust kan stellen.
Creëren van veiligheid.
En dat gaat over creëren van veiligheid enerzijds. Maar het gaat ook om het kunnen toenemen van vertrouwen.
Ja.
Want het vertrouwen zal toenemen als het je lukt om dat soort afspraken te maken. En als iemand bereid is om zo mee te laten kijken.
Ja. Wat speelt schuldgevoel ook een grote rol bij deze mensen?
Schuldgevoel en schaamte speelt een enorme rol. Ja. Mensen durven er niet over te praten. Dus daar hebben we het ook over van, ja, met wie kan je het er nou over hebben? Kijk, het is zo'n taboe dat het is ook heel moeilijk om te beslissen met wie kan je er nou wel en niet over praten. Maar de ervaring leert dat het wel heel goed is om er met een aantal mensen over te kunnen praten. Want om er met niemand over te praten, dat is veel te zwaar.
Ja, dat vreet je zelf op.
Ja, je moet er met iemand over kunnen praten. Nou ja, en daar kunnen we ook bij een rol in spelen natuurlijk. Als het nodig is, kunnen we dat ook een keertje samen met iemand doen of dingen uitleggen. Dat het niet zo is, eens een dader, altijd een dader. En dat er echt afspraken over te maken zijn.
En 5 bijeenkomsten noem je, is dat voldoende voor iedereen?
Nou, niet voor iedereen. En voor sommige mensen, die zullen we ook, als ze daar vragen over hebben of wij denken dat het nodig is, dan zullen we hun adviseren een vervolgtraject te hebben. En soms kan dat ook bij de Waag zijn. Dus als we denken van, nou zeker als we denken dat het goed is voor de veiligheid in een gezin om nog een aantal gesprekken te hebben, dan kunnen wij dat ook bieden.
En als je kijkt naar daders, zijn daar ook groepen voor?
Ja, zeker. Er zijn verschillende groepen die we hebben bij de Waag. Er zijn groepen voor plegers van seksueel misbruik van minderjarigen. Er zijn groepen voor kinderporno-downloaders. Dat zijn wel verschillende groepen. En er is ook een groep gestart die we noemen de zelfacceptatiegroep. En dat is een groep eigenlijk voor mensen die seksuele gevoelens hebben voor kinderen. Dus die pedoseksuele gevoelens hebben. Maar die niet seksueel over de grenzen zijn gegaan. Dus die hebben geen kinderporno gedownload. Of ze hebben geen kind seksueel misbruikt. Maar die worstelen wel met die gevoelens. Dat zijn, nou ja, net zoals dat we de familieleden vaak een vergeten groep slachtoffers noemen, zou je dat hier ook over kunnen zeggen. Want dat zijn natuurlijk ook mensen die eigenlijk met niemand kunnen praten over hun gevoelens. Maar echt niet de fout in willen gaan. Mm-hmm. En dan weten we eigenlijk wel dat het deze mensen helpt als ze het daar wel over kunnen hebben. Zodat ze die worsteling aan kunnen en dat ze wel een goed leven op kunnen bouwen zonder delicten, maar wel met kunnen praten over de worsteling die ze hebben. Dat helpt daar dan bij.
En even heel cru misschien gevraagd, maar is het niet zo als je dan een groep van mensen die worstelen met die gevoelens bij elkaar zet, dat het dan juist gebeurt?
Nou, wij denken zeker dat dat niet zo is, omdat we daar heel alert op zijn. We zijn natuurlijk degene die deze groepen begeleiden, zijn allemaal ervaren behandelaars die werken en gewerkt hebben met plegers van seksueel misbruik. Dus wij weten heel goed wat risicosituaties zijn, wat risicosignalen zijn. En zodra we daar enig vermoeden van krijgen, dan zullen we niet verder gaan met deze groep, met die cliënt. Deze groep is echt duidelijk voor de mensen die geen delicten plegen, die dat ook niet willen doen. Mm-hmm. Maar die wel deze gevoelens hebben. Want er zijn veel mensen die pedoseksuele gevoelens hebben. Die willen helemaal geen kinderen misbruiken. En die vinden het zelf heel vreselijk dat ze die gevoelens hebben. En ze zien zichzelf als een monster. En soms gaat dat zo ver dat ze daar helemaal depressief van worden, omdat ze zichzelf zo afkeuren. En wij proberen dan wel te bespreken met ze, je bent meer dan alleen deze seksuele gevoelens. En daarover praten kan ook helpen om te zorgen dat je dat kan reguleren. Dat je daar goed mee om kan gaan zonder over grenzen te gaan.
Ja, praten helpt.
Praten helpt dan zeker. Praten helpt zeker. En zeker als wij denken juist dat het heel goed is dat je dat doet onder begeleiding van professionals. Dat we dan kunnen helpen om te, ja, dat je je leven op een goede manier voort kan zetten. En dat je er gewoon mag zijn, ook met pedoseksuele gevoelens.
Als je kijkt naar je werk bij de Waag, hè, je noemt nu een aantal voorbeelden waar je mee bezig bent. Welke bijdrage levert jouw werk aan de veiligheid in de samenleving?
Nou ja, dat is eigenlijk het eerste doel. Hè. Het eerste doel van elke behandeling is het voorkomen dat iemand opnieuw onveilig gedrag vertoont. Dus voordat wij behandeling zullen starten, nou ja, Terwijl eigenlijk is dat een heel belangrijk onderdeel van je behandeling. Kijk je eerst van, nou, hoe zorg je nou dat het nu niet meer fout kan gaan? En wat is daarvoor nodig? En ook bij die zelfacceptatiegroep staat dat eigenlijk voorop. Omdat je daarbij eigenlijk mensen wil helpen om voor te zetten hoe ze goed bezig zijn. Dat ze niet willen gaan handelen naar gevoelens waarmee ze wel over grenzen zouden kunnen gaan, maar niet willen gaan. En als iemand dat ooit wel al gedaan heeft, dan wil je vooral afspraken daarover maken. En dan ga je gewoon kijken, lukt dat één op één? Of heb ik daar mensen uit de omgeving bij nodig? Of andere professionals? En op die manier, heel vaak kan je daar goed afspraken over maken.
Hoe wordt het door de maatschappij tegen daders aangekeken, maar ook naar hun omgeving? Hoe ziet dat stigma eruit?
Nou ja, dat is natuurlijk enorm. Dat merken we ook in deze periode. Hè? Met The Voice natuurlijk. Dat stigma is enorm groot. Het is een enorm taboe. En wat je vaak ziet, dat mensen ofwel neigen naar, als ze horen over seksueel misbruik of over seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan moet de pleger daarvan ofwel, die heeft volledig afgedaan, die mag eigenlijk niet meedoen in deze maatschappij. Die moet weg. Ofwel, we kunnen ons het gewoon niet voorstellen. Het is gewoon niet gebeurd. We gaan het ontkennen. Nee, hij heeft dat gewoon niet gedaan. Dat kan niet. Iemand die zo leuk en zo aardig is, heeft dat niet gedaan. En het moeilijke is, en wat onze opdracht en uitdaging is, is eigenlijk om in het midden te gaan kijken van, ja, zo'n pleger, die heeft een grove fout gemaakt. Maar ondanks dat is het nog steeds een mens met zijn kwetsbaarheden, met zijn goede kanten en zijn slechte kanten. En daar moet je naartoe. En dat is veel moeilijker. Dat is voor partners, voor familieleden, voor vrienden, voor de maatschappij veel moeilijker om zo in het midden te kijken van, ja, iemand heeft een grove fout gedaan, maar hij mag toch blijven bestaan. En we gaan kijken hoe we diegene kunnen helpen om te zorgen dat dat zo goed mogelijk kan gebeuren. En dat is eigenlijk waar we proberen dat plegers op die manier naar zichzelf kunnen kijken, maar ook dat mensen in hun omgeving, de familieleden en de vertrouwenspersonen, dat die ook op die manier daarnaar kunnen kijken. En dat die ook kunnen helpen. Hoe kunnen we nou zorgen dat iemand op het goede pad blijft?
Je vertelde nu een beetje van, hey, hoe kijkt de maatschappij naar daders en de omgeving? Hoe gaan familieleden in zo'n groep daarmee om? Want die worden natuurlijk enorm aangekeken op wat een ander heeft gedaan.
Nee, dat klopt. En die hebben daar ook enorm veel last van. En dat zie je bijvoorbeeld ook wel in de familiegroep. Dan heb je bijvoorbeeld partners die gaan scheiden van hun man. En je hebt partners die bij hun man blijven. Hè? En de cijfers weten we niet precies. Maar we denken dat zo bijna de helft van de partners wel bij hun man blijven als seksueel misbruik uitkomt. Je ziet bij die vrouwen en die familieleden dat die daar ook zo mee worstelen. Hè? Dat zij ook neigen naar ofwel het ontkennen, ofwel iemand heeft helemaal afgedaan. En voor hen is het nog weer veel moeilijker. Omdat zij zelf ook door anderen daar weer op aangesproken worden. Je hebt bijvoorbeeld ook vrouwen die bij hun man willen blijven. En dat hun kinderen, bijvoorbeeld als het om een stiefvader gaat, niet meer met die vrouw te maken, met hun moeder te maken willen hebben, omdat ze voor deze man kiest. Nou ja, zulke vrouwen komen in enorme dilemma's. Dus voor hen is die uitdaging is eigenlijk nog groter. En het komt wel dan weer op hetzelfde neer van, ja, iemand heeft gedaan wat hij gedaan heeft en het is een grove fout, maar hij heeft ook nog steeds, het is een persoon met zijn eigen goede en slechte kanten. Dus daar probeer je zoveel mogelijk ook weer daarover te hebben. Maar voor hen is die uitdaging nog groter. Want zij moeten dat zelf, terwijl ze daar zelf al mee worstelen, dat ook nog eens uit gaan leggen
aan
mensen
in hun
omgeving. Dus je hoopt dat zij ook iemand hebben in hun omgeving die hen daarin kan steunen. En nou ja, dan probeer je met dit verhaal hen daarbij te helpen. Ja, dat herkennen mensen natuurlijk. Zeker als je iemand in je omgeving hebt die je ook kent op die manier. Dan helpt dat om het daar op die manier over te hebben.
Ja. En als je kijkt naar deze groep, hè, als je kijkt op de langere termijn, hoe gaat het met deze mensen?
Kijk, we hebben daar geen onderzoek van. Hè, maar ik krijg nog steeds berichtjes van, ook van vrouwen en andere mensen die, of vrouwen en andere mensen. Dat bedoel ik, omdat er soms ook kinderen geweest zijn, volwassen kinderen van een jaar of 16. die in de groep hebben gezeten. En ook mannen die, ja, die vertellen eigenlijk, bijvoorbeeld in deze periode, zij hebben heel veel aan de groep gehad, omdat ze dingen beter begrijpen, dingen beter kunnen plaatsen. Dat stigma, ook wat handvatten hebben, hoe ze daarmee om kunnen gaan. En wat erg helpend is, is ook hoe kan je nou goede afspraken maken, dat je vertrouwen toe kan nemen. Maar je merkt ook bijvoorbeeld in deze periode van The Voice dat mensen weer contact opnemen van, jeetje, het gaat er zoveel over en het brengt weer zoveel boven en ik heb er echt last van. En nou, mensen willen het er dan eigenlijk graag nog even over hebben, omdat ze zich, omdat het moeilijk is om daarover te praten met anderen.
Ja.
En ik denk dat dat de meerwaarde is, dat mensen erover durven praten en hulp durven zoeken. Want daar is hulp mogelijk.
Ja. Heb je het idee door de ontwikkeling van de afgelopen periode, hè, de uitzending van The Voice en Boos, dat het iets losmaakt bij de mensen die eerder die ervaring hebben gehad?
Ja hoor, zeker. Ik denk dat dat in de eerste plaats natuurlijk bij slachtoffers, mensen ook die lang geleden seksueel misbruik hebben meegemaakt, zo is. Maar het geldt ook voor daders en ook voor hun familieleden en mensen in hun omgeving. Ik merk het aan de plegers die zich een monster voelen. Hè, die zeggen van jeetje, ik voel me echt een monster en veroordeeld. En het was al moeilijk, nu is het nog moeilijker. Maar ik merk het ook aan mensen die, ook mensen die jaren geleden de familiegroep hebben gevolgd en die weer contact opnemen van, ik vind het zo moeilijk, alles komt weer boven en ik beleef het eigenlijk bijna opnieuw op deze manier. En ja, mensen worstelen daar echt mee. Het is een soort trigger waarbij allerlei nare herinneringen weer boven komen. En ook het stigma eigenlijk, zoals er over gesproken wordt in de media. En dat ervaren zij ook. Ja.
Heb je wel het idee dat het meer bespreekbaar is doordat het zo groot uitgelicht
wordt? Nou, dat is de andere kant daarvan. Het is natuurlijk heel goed dat er aandacht voor komt. En dat vinden ook die familieleden en die partners die contact met mij opnemen. Die zeggen dat ook van, nee, ik vind het hartstikke moeilijk. Maar ik vind het ook heel goed dat er aandacht voor is. Dat we weten dat het gebeurt. Dat we daar ook actie op kunnen ondernemen. Dat onze ogen geopend worden. Dat we iets moeten zeggen als we vermoeden dat er iets gebeurt in onze omgeving. Of we moeten daar alert op zijn dat het kan gebeuren. En niet denken, wat we toch vaak doen, van zoiets gebeurt niet. Dat zal hij niet doen, dat zal zij niet doen. Het gebeurt wel. En dat realiseren deze mensen zich ook heel goed. Dat er ook een positieve kant aan is. Dat dit onder de aandacht komt.
Als je nu kijkt naar de afgelopen periode, met jouw achtergrond als behandelaar op dit gebied, welke les kunnen we leren?
Nou, de les die we kunnen leren is dat we onze ogen open moeten houden en dat er aandacht voor moet zijn en blijven. En dat moeten we veel concreter maken. En dat zie je nu natuurlijk ook gebeuren, hè? Want het is niet alleen bij The Voice dat daar aandacht voor moet zijn en in de mediawereld, maar het geldt eigenlijk voor alle organisaties dat daar aandacht voor moet zijn. En dat komt nu. Dat hoor je nu, dat hoorde je bij John de Mol, dat hij gelijk nadat er kritiek kwam, dat hij daar ideeën over had, dat hij een gesprek aanging met de staatssecretaris, dat duidelijk wordt van, ja, we moeten daarover nadenken, we moeten afspraken gaan maken, protocollen maken, er moet een gedragscode zijn. En hoe die er precies uitziet, ja, daar heb ik wel ideeën over, maar dat moet ieder uit gaan zoeken. Maar het is heel goed dat daar aandacht voor komt en dat het duidelijk wordt van, nou, hier moeten we ons aan gaan houden en hier moeten we oog voor hebben. Zodat er echt een veilige werkplek is voor mensen, want het is niet zo dat het niet gebeurt. We weten nu, we zijn weer echt met onze neus op de feiten gedrukt, het gebeurt wel. En omdat het gebeurt, moeten we daar afspraken over maken en moeten we daarover nadenken hoe die afspraken op een goede manier gemaakt worden.
En moet niet blijven bij papieren afspraken.
Dat moeten we gewoon doen en dat moeten we met z'n allen doen. Iedereen moet er alert op zijn. We moeten niet wegkijken, onze ogen sluiten. Gewoon blijven kijken en er gewoon over hebben. En naar vragen als we denken, klopt dit wel?
Jolanda, dank je wel voor dit gesprek. Echt, ik ben ontzettend veel wijzer geworden over dit onderwerp.
Graag gedaan, graag gedaan.
En nou, mocht je na het luisteren van deze podcast meer willen weten over wat De Waag doet, kijk dan op onze website www.dewaagnederland.nl.